En toch weer een stapje terug, want ik bleek toch nog een klein aantal puntjes over het hoofd te zien te hebben van de bevoegdheden van Koen Kennis. Hij had daar ook middenstand en toerisme, maar dat is een zeer kleine budgettaire post. Maar één belangrijk puntje daarvan toch, middenstand toerisme, dat is de investeringen bedragen 1,5% van de totale investeringen door de stad, dat is weinig. Maar waarover gaat het dan vooral? Wel, vooral over dat ponton aan het steen van de riviercruise schepen. Dus 18 miljoen euro's belastingsgeld gaat daar naartoe. En waarover weinig gesproken is, is over een zekere kostenbatenanalyse. Is die 18 miljoen wel goed besteed? Dat kwam eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat vond ik toch opvallend. Er werden ook vragen gesteld over de inkomsten van de lage emissiezone. Er was een kritiek dat dat niet transparant was. Alhoewel ik moet zeggen dat dat dan toch weer aan bod kwam later bij de zittingen van Tom Meus, denk ik. We zullen het daar straks over hebben. Na dus De Wever en Kennis was het dan de beurt aan Marinauer, die schepen is van, wat is het, openbaar domein, economie, industrie, innovatie, digitalisering. Dus openbaar domein, dat is 130 miljoen investeringen, 150 miljoen voor exploitatie. Economie en industrie is een kleine budgettaire post, 10, 20 miljoen ongeveer. Innovatie en digitalisering, dat gaat toch ook over veel geld. Dat is de derde van de bevoegdheden van Claude Marinauer. 130 miljoen, 240 miljoen voor voor investeringen en exploitatie. Goed. De totale, ik ga stoppen met de cijfers voorlopig. Wat zei hij daar allemaal? Dat was heel veel kleine postjes. We gaan er niet te veel in detail over op ingaan. Er komt een soort optimalisering van de bedrijfsterreinen volgend jaar. Dus dat is dan dit jaar, 2020. Komt er een nota ruimtelijke economie met waar de vestigingsplaatsen van detailhandel en kantoren en industrie meer in detail worden vastgelegd. En dan vraagt de oppositie, dat was Ilse van Dinderen, wat is eigenlijk de focus van die studie, wat is het, de visie daarachter? Hopelijk gaat het dus over vooral brownfield, dus bestaande industriële terreinen, die dus gebruikt worden, geherbruikt worden, en niet over het aansnijden van nieuw groen gebied, bij wijze van spreken. Hè. De Dada van Schepen Marinauer is de Beacon. Dat is een soort innovatiecluster. Niet helemaal duidelijk wat dat precies moet voorstellen, maar het is een gebouw waarin dan 64 bedrijven zitten die met internetgerelateerde dingen bezig zijn. Internet of Things, Smart City. En dan hebben we dus een tweede innovatiecluster. Naast die Beacon heb je dan Blue Chem. Dat is over duurzame chemie. Dat is er aan Blue Gate. We hebben het daar met de schepen in, wanneer was het? November of december, uitgebreid over gehad. Het is allemaal innovatie. Dus Beacon, Blue Chem. En dan de derde innovatiecluster is de creatieve economie. Dus dat is dan meer in de zin van productontwikkeling, design enzovoort. Werk, ik zie dat hij dus blijkbaar, heb ik dat gezegd, ook schepen is voor de werkgelegenheid. Dat is ook een kleine budgettaire post, gezien het groot budget van Antwerpen toch. Dus dan komt weer het punt aan bod dat Antwerpen een hoge jongerenwerkloosheid heeft. Een groter aantal langdurig werklozen ook. De werkzaamheidsgraad is lager dan de rest in Vlaanderen tegenwoordig. Vindt men blijkbaar dat iedereen tussen de, 18 of 25 en 65 of nog ouder moet gaan werken. Het is te zeggen 80%, dat is de doelstelling. En wat de schepen daarop zei, toen hij daarop aangesproken werd, van wat gaat u daaraan doen? Om dat te bereiken was het antwoord van, we zullen toch, dat is natuurlijk, we hebben daarvoor middelen nodig van Vlaams niveau. Dus de jeugdwerkloosheid is het laagste sinds 2008, dus de cijfers zijn eigenlijk niet goed, maar toch veel beter dan een 10, 12 jaar geleden. En 1 op 5 werkzoekenden is jonger dan 25, 1 op 3 jonger dan 30. Dus er moet een aansluiting komen van het onderwijs op de werkgelegenheid. En daarvoor is er 10 miljoen voorzien om dat te bewerkstelligen. Dan is er natuurlijk dat groot project Oosterweel. De grote verblinding die op ons afkomt. Dus de Oosterweel-project, daar zet men 3,5 miljoen euro's in op het eigenlijk creëren van jobs in het kader van al die tewerkstelling die daar zal gebeuren. Want het risico is dat je natuurlijk, je hebt daarvoor 3-5 miljoen euro's aan werk, dat dat allemaal arbeiders zullen zijn die geïmporteerd worden. Dat zal ook voor een groot stuk zo zijn, maar blijkbaar wil men toch ook jobs creëren. Het is de bedoeling om 180 jobs vanaf 2020 te creëren, zo met dat project van 3,5 miljoen. 30 in de sociale tewerkstelling, 150 regulier. Dan vraagt Imad Anouri van ja, u zegt 2022, maar die Oosterweelwerken die lopen 5 jaar vertraging op. Dus wat daarmee? En dat, ja, dat is op zich een terecht antwoord dan, want dat weten we nog niet, aangezien de details van die vertraging en zo en die planning nog niet helemaal duidelijk zijn. Maar ik denk dat de start wel, dat het in 2022, dat men de start wel zou kunnen moeten nemen. Dus waarschijnlijk komt dat project van die 180 jobs niet echt noodzakelijk in gedrang. Innovatie en digitalisering. Ja, dat gaat vooral over Digipolis. Dat is eigenlijk de computerafdeling, zoals men vroeger zei, van de stad. Ik denk dat die ook voor voor Gent werkt tegenwoordig, Digipolis. Er is een omvorming van Digipolis. Digipolis wordt een IVA. Dat is een intern verzelfstandigd agentschap. Wat dat precies betekent, weet ik niet, maar het heeft alleszins iets juridisch te zien, want het heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Jaarlijks 1 miljoen op smart city projecten verder enzovoort. Smart building, wat is dat voor iets? Smart building, wel, daar hebben we een fragmentje van de schepen zelf om dat uit te leggen. Eens kijken wat hij daarover te zeggen heeft over smart building. We gaan met de sector kijken hoe energietransitie mogelijk is. Dat is wel belangrijk natuurlijk.
Dus vanuit die context gaan we met de vastgoedsector kijken hoe dat technologie en internet of things een enabler kan zijn, of een houvast om die energietransitie van uw patrimonium in uw stad en haven versneld, mogelijk te maken. Wij hebben op dit moment naar renovatiepotentieel een renovatiesnelheid van ongeveer 2 à 3%. Wil je klimaatnorm halen, dan gaan we dat ongeveer maal 3 of maal 4 moeten doen. En de bedoeling is dat we met die vastgoedsector eigenlijk no-nonsense projecten gaan die versneld leiden tot investeringsprogramma's die gerealiseerd worden. En zoals je weet ook, de Europese Investeringsbank is een paar weken geleden eigenlijk de facto omgevormd tot een Europese klimaatbank. En de bedoeling is dat met die Europese rol van die Europese investeringsbank, dat soort van programma's versneld kunnen worden gerealiseerd. We gaan daarmee van start begin volgend jaar met dat consortium te vormen. En we hopen tegen de tweede helft van volgend jaar dat er een aantal, aan de ene kant ambitieus, maar aan de andere kant hele feasible projecten, pragmatische projecten op de rails kunnen gezet worden.
Tot zover niet de schepen Marinoor, maar wel iemand van de stedelijke administratie die uitlegde wat dat Smart Buildings project is. Wel, het is niet echt een project, het zal een soort coalitie zijn met de private sector om eigenlijk tot meer efficiënt, tot het renoveren en energiezuinig maken van huizen over te gaan. Of dat dan eigenlijk ook de gewone huizen is van u en ik, weet ik niet. Mogelijk gaat het alleen over nieuwbouw. Wel, dat valt te bezien. De coalitie wordt nu gevormd en dan zullen we daar waarschijnlijk meer van horen. Misschien is er ondertussen al meer op de gemeenteraad over gepasseerd. Goed, we zullen. Het is een beetje een rollercoaster dus van feitjes en cijfertjes. We zullen even pauzeren. Straks meer. Rollercoaster door de 13th floor elevators van 1968 of 67 of zoiets. Redactietijd op Radio Centraal 106.7 FM. We hebben het over de meerjarenbegroting nog eventjes. We zullen dat nog 10 minuten volhouden. De bevoegdheden van schepen Marinoor, openbaar domein, daar komen we nu aan toe. Daarna gaan we bellen naar Ludo de Brabander van Vrede VZ2 om het over Idlib te hebben. Dus de crisis daar, de noodtoestand, miljoen vluchtelingen, de helft kinderen. Ik moet het niet allemaal vertellen, u hebt het toch al gehoord, maar niet wat Ludo de Brabander u zal vertellen. En dan daarna bellen we iemand van de Mina-raad, Erwin van de Mosselaar, van de Mina-raad, van de Milieuraad is dat, van Aartselaar. Die zijn niet zo tevreden met de plannen over de Isvach-oven. De meerjarenbegroting dus, openbaar domein, dat is ook de bevoegdheid van, naast al het IT-geweld, van meneer Marinauer, Claude Marinauer, hier te gast. By the way, moest u het nog niet weten, u kunt alle uitzendingen herbeluisteren, toch de meeste, op redactie.radiocentraal.be. Dus, waarover gaat het dan? Openbaar domein, dat zijn voetpaden enzovoort, en ook plantsoenen enzovoort. Via Senior, we hebben het daar al over gehad, een maandje of twee geleden, denk ik. Dat is een groot project, eigenlijk een soort, ja, vooral voor de toeristen, dan een soort shoppingboulevard, shopping-horeca-boulevard van het Centraal Station tot aan de Schelde. En deelproject is iets dat daar op de baan ligt, namelijk de Groenplaats. Die wordt heraangelegd. Ik denk dat dat vanaf dit jaar niet zal zijn, maar volgend jaar. Meneer Enzer van SPA vraagt hoe het zit met de bovengrondse heraanleg van de tramhalte. Wordt die ook aangepakt? Het antwoord is jawel, die tramhalte wordt ook heraangelegd en vernieuwd. Verder hebben we dus daar de Wapper, die wordt ook aangepakt. Het Astridplein, dat wordt ook dan voor een stuk heraangelegd. En naast de Via Senior zijn er ook nog andere gebiedsgerichte projecten, zoals dat heet, Sint-Anneke. Daar zijn ook een paar zaken bezig. Daarvoor verwijs ik naar onze bijdrage ergens vorige zomer, van wat de plannen daar zijn bij Sint-Anneke, ook investeringen. En ja, ik denk ook dat het vooral gericht is om meer dat strand wat meer cachet te geven, te doen herleven, de horeca daar die het niet zo goed doet. Oké, fase 1, dan nog van de buurt daar op Linkeroever, straten, riolering Lilo, herstel, stervormige bastion, dan verplaatsen van de haven daar aan Lilo, om sigmawerken mogelijk te maken. Sigmawerken, dat is de dijkverhoging die nodig is, niet voor de klimaatwijziging, maar die nodig is omdat de dijken te laag zijn sowieso en ons niet beschermen tegen deftige stormen, zelfs zonder de zeeniveaustijging. Boven lokale straten dan, een aantal straten zijn geüpgraded naar bovenlokaal niveau. Wat betekent dat? Dat ze dus niet lokaal zijn. Hè? Waarover gaat het? De Kapelse Steenweg in Ekeren, Lak, Bors, Leien, Deurne, de Krijgsbaan, Hoboken, de Herentalse Baan, Deurne. Dus voor die straten komt er blijkbaar een heraanleg. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent. De Diamantwijk dan in Antwerpen, daar gaat men ook wat in investeren om die aantrekkelijker te maken. Ja, en dan hebben we natuurlijk een ander dada naast het IT gebeuren is het waterplan van de stad. Dat is goedgekeurd in september. We hebben het hier ook een paar weken geleden over gehad, over het stadspark. Men zal bijvoorbeeld opgevangen regenwater proberen af te leiden naar het stadspark. Er is ook aan de hele andere kant van de stad zijn er plannen voor de oude landen in Ekeren, om het waterbeheer daar te verbeteren, enzovoort. Dan hebben we nog een lichtplan. Komt er eigenlijk op neer, overgaan naar LED-verlichting. Daardoor is de schepen er 50% bespaard is op energie. Ik veronderstel dat dat voor de verlichting is, niet alleen niet alle energie. Meneer Gantman van NVA nu toch, die stelt daar een pertinente vraag. Van zegt hij, ja, dat waterplan en zo, die ontharding en die vergroening, daardoor krijg je meer water in de grond. Ja, maar zegt hij, pas op, want de kelders, die moeten volgens reglementen, moeten die waterdicht zijn. Maar is dat wel zo? Je hebt veel van de oude kelders die eigenlijk niet echt goed waterdicht zijn. Doordat het waterpeil zal stijgen, dan zullen die kelders onder de watertafel komen te liggen, zoals dat heet. En dan zouden de mensen wel eens kunnen waterinsijpeling hebben, zegt hij. In principe zou dat niet mogen, omdat natuurlijk die kelders vroeger ook, toen het waterpeil hoger was, ook in diezelfde situatie zich bevonden. Maar door de eerste daling van het waterpeil en daarna de stijging zou het wel kunnen zijn dat die kelders zich anders gezet hebben en dat er effectief een probleem is. Ten slotte, wat water betreft, klimaatstraten. Ja, wat is dat? Dat is eigenlijk burgers activeren bij de heraanleg, of promoten of steunen bij de heraanleg van straten. Mensen thuis adviseren, samen met Aquafin Ecohuis. Voilà. Afkoppelingsadvies, gaat dat dan over afkoppeling van water? Dus ja, advies als u wil energie besparen, advies als u wil water besparen. En daar kunt u inderdaad het Ecohuis voor contacteren, hebben wij zelf ook gedaan. Volgend postje nog, ja, marketing en communicatie / rechtszaken. Er wordt minder geïnvesteerd in communicatie. Er worden gerichte campagnes gevoerd en dat zou dan een forse besparing betekend hebben. Wat dan leidde tot de vraag van Imad Anouri, in een zekere zin, hoe zit het nu met dat A-blad? Dat blaadje dat ten tijde van Patrick Janssens in iedere Antwerpse bus verdeeld werd. Dus dat wordt al 5 jaar niet meer gedaan, tenzij wel voor de mensen die geboren zijn voor 1949. Dus dat zijn de 70-plussers. Daar is beslist om dus dit jaar, vanaf 2020, om dus niet te stoppen. Omdat dus die distributie van het A-blad, die wel nog gebeurt voor de 70-plussers, te stoppen vanaf januari 2020. Waarbij Imad Anouri dan zegt, ja, het is misschien wel, ik snap het wel, maar een deel van de informatie is eigenlijk die in dat blad staat, is moeilijk te vinden elders. Bijvoorbeeld, waar is er een duidelijke activiteitenkalender van de stad? Dus de respons van Marinoer is eerder gericht op de justificatie van het afschaffen, want er waren nog altijd 45.000 exemplaren die verdeeld werden. Ieder jaar verminderde dat aantal wel met 5.000, ja, door het feit dat er minder mensen zijn van voor 49. Blijkbaar hebben ze onderzocht hoeveel mensen dat lezen en het zou er de helft geweest zijn van de bestemmelingen. Dus 22.000 mensen ongeveer, dat is 4% van de bevolking. En ondertussen, zegt Marinoer, ja, heeft 80% van de 70-plussers ook internet. En ja, wat kostte dat dus om die 22.000 mensen te bereiken? Dat zijn 4,5 voltijds equivalenten. En dat is dan bijna €400.000 per jaar. Dus daarom wordt het blad gestopt. En dan zeggen ze, ja, maar we gaan wel iets doen, maar we gaan wel een digitaal aanbod verzorgen dat een beetje meer gericht is op de 70-plussers. Goed, nog een keer een pauze. We gaan daar terug naar de gemeenteraadszittingen van december. Dat, dus daar zijn we de volgende bevoegdheid toegekomen. Dan namelijk die van Karim Bachar. Die heeft bevoegdheid inburgering, integratie en gelijke kansen. En dat zijn kleine posten. Inburgering, integratie, wel kleine, ja. 0,3% van de investering, 1,1% van de totale werkingskost. Ja. Dat gaat dan toch over 100 miljoen. Er waren heel veel kleine dingen en details. We kunnen daar natuurlijk zeer ver in gaan, maar dat gaan we niet doen. We hebben er geen tijd voor, anders zitten we tegen 2025 nog bezig dan. Tegen dan. Die inburgering en integratiebeleid is voor een groot stuk uitbesteed aan een organisatie die Atlas VZW heet. En er zijn totaal dus 6 miljoen aan investeringen gepland komende legislatuur in dat beleidsdomein. En de meeste daarvan, van die 6 miljoen, gaan naar het nieuwe gebouw van Atlas. 11.000 vierkante meter. Actieplannen, ja. Dus er zijn 4 domeinen, als ik het goed begrepen heb. Actieplannen. Dus aanbod naar anderstaligen, aanbod naar organisaties, samenleving. Actieplan 1 zie ik hier, aanbod anderstaligen. Ieder jaar komen er 7.000 à 8.000 anderstaligen bij in Antwerpen. Of stromen ze door, maar ze komen alleszins binnen. Ja, dus de voorgrootste is dat wel betaald door Vlaanderen. Gelijke kansen, oké, 7 miljoen, waarover gaat het daar? Non-discriminatie, gelijke kansenbeleid, non-discriminatie, toegankelijkheid van personen met een beperking, dus gehandicapten. Holibi en transgenders, non-discriminatie. En dan participatie van vrouwen met een migratieachtergrond. Als het over non-discriminatie gaat, dan heb je daar 1 symboolpost, symboolzaak, namelijk de praktijktesten. Blijkbaar gaat het er dus van komen, van de praktijktesten. Dus bellen naar organisaties of instellingen of privé-eigenaars die verhuren enzovoort. U doet zich voor als vluchteling of migrant of wat dan ook. En houdt men dan gaat men u dat huis dan niet verhuren? Dat gaat men testen. Eigenlijk een klein budget, 180.000 euro's over de ganse legislatuur. Maar bon, men doet iets. Punt 2, dus toegankelijkheid van de gebouwen, gelijke kansenbeleid. Dus toegankelijkheid van openbaar domein voor gehandicapten is een probleem in onze stad. Maar het is niet helemaal duidelijk of er nu echt iets zal gedaan worden of wat er zal gedaan worden. Er zal een derde partij ingeschakeld worden om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Ja, dus men heeft dus nog geen visie. Maar er is wel één belangrijk punt van ondersteuning. Dat gaat over de taxiseks. Ja, die wordt ondersteund door de stad. Dus ja, taxiseks.
En ook nog het beleid rond de taxiseks, dat wordt ook gecontinueerd. Die taxiseks, er komen intussen als stad. Wie komt er in aanmerking voor zo'n taxiseks? Dat zijn de plus 65-jarigen, die ook een verhoogde tegemoetkoming hebben, en personen met een handicap.
Voilà, dus de bejaarden en de mensen met een handicap, die komen in aanmerking voor de taxiseks. Goed, er werd gevraagd hoeveel mensen van die checks dan kunnen gebruik maken. Dat zijn 570 gehandicapten en bijna 1300 minder mobiele senioren. En er zal een evaluatie gedaan worden van het systeem. Goed, derde punt in het gelijke kansenbeleid is Holibi Transgender. 21.000 euro steun voor de Antwerp Pride. Dat is natuurlijk ook een beetje horeca eigenlijk, ondersteuning. Bestrijden homofobie, 150.000 euro. De toelage van het Roze Huis, want dat was een beetje onduidelijk toch met de besparingsronde, is de stad subsidieert wel degelijk het Roze Huis. 100.000 euro. Projectmiddelen voor bestrijding homofobie of Holibi Transgenderbeleid, 50.000 euro. Participatie vrouwen met een migratieachtergrond, 150.000 euro's. Goed, dan is de vraag natuurlijk die op elke zitting bij elke schepen gesteld werd, namelijk, beste schepen, er wordt 5 miljoen per jaar gespaard, extra, ieder jaar, dus tegen 2025 zal er 30 miljoen euro aan personeelkosten bespaard worden. Hoeveel personeel zou het u besparen in uw departement? Dat was Ikram Kastit die dit vroeg, maar dus er kwam geen antwoord op de vraag. Ik denk dat de vraag gewoon overgeslagen werd. Voilà. We gaan dan verder over naar Ginny Beels, onderwijs en jeugd, maar eerst in pauze. Als die wilt starten, want daarnet hadden we dat ook al. We gaan het over onderwijs hebben. De bevoegdheid van mevrouw Beels. Ginny Beels, onderwijs en jeugd. Jeugd is een kleine budgetpost. 1% van de totale begroting. Onderwijs is eigenlijk van de investeringen 10% van alle investeringen, 200 miljoen. Exploitatie, 400 miljoen. Dat is 4% van alle exploitatiekosten. En dan is er van jeugd, op de post jeugd dan, die gelieerd is aan onderwijs, is er één dossier dat de socialisten binnengehaald hebben, namelijk maaltijden op school, 190 basisscholen, daar zullen er maaltijden voorzien worden. Dat is een post van 40 miljoen euro, dus dat valt te verstaan niet per jaar, dus over de 6 jaar. Dus de totale begroting van Antwerpen is 2 miljard per jaar. 2 miljard per jaar over 6 jaar, dus 12 miljard over de 6 jaar, waarvan 2 miljard investeringen en 10 miljard exploitatie. En van die 10 miljard exploitatie is er dus 40 miljoen voor die maaltijden op school. Dus een mooie verwezenlijking, maar natuurlijk relatief beperkt. Dus daar deed Philip de Winter dan wat minnetjes over. Hij vond het zo een beetje een dom initiatief. Dat is misschien niet zo gelukkig van de Winter, omdat de organisatie Vlaams Belang zich tegenwoordig toch een beetje als de sociale voordoet. En als ze dan zeggen dat weggesmeten geld is, ja. Capaciteit, er wordt ook in onderwijs en capaciteit geïnvesteerd. Dat is een stijging van onderwijsbudget. En er komen wel scholen bij, want hoeveel was dat nu al? Er komen wel duidelijk, ja, het is ook nodig natuurlijk, er komen, ik had de cijfers hier ergens, ik dacht dat het 3000 voor de kleuter- en lagere school was, plaatsen voor kinderen. Ah, hier, extra capaciteit, basisschool plus kleuterschool, 2300 plaatsen voor kinderen. En het zijn nieuwe scholen, geen bestaande. Voor het secundair onderwijs is er ook, komt er ook extra plaats. Ik heb hier 360 neergeschreven, maar dat lijkt mij weinig. Misschien heb ik daar een nulletje vergeten. Dan komt opnieuw de vraag natuurlijk van, ook opnieuw van Ikram en Kastit, wat met de personeelsbezetting van de scholen en de administratie rond de scholen. Komt er een, er is, moet bespaard worden op personeel. En gaat u besparen op personeel? En of komen er mensen bij of komen er geen mensen bij? Dan gaan we de respons van mevrouw Beels hier laten horen.
Kijk, zowel voor onderwijs als jeugd is er geen scherping van VTS. Ik heb dat er juist ook gezegd. Nu, het personeel AGSO zit eigenlijk bij het stedelijk onderwijs zelf. Maar voor de stad, voor onze onderwijsadministratie, is daar die 80, zoveel VTS. En er vloeit, bij mijn weten, niemand daarvan af.
Nee.
Dus voor het stedelijk onderwijs, dat is beperkt natuurlijk, want de meeste mensen worden dus betaald door Vlaanderen, maar dus de 80 mensen die voor mevrouw Beels werken, ja, daar komt er geen verandering in. Dus opnieuw weer een schepen die niet op de hoogte ervan is dat er zou bespaard worden op zijn personeel. Voilà. Dan hadden we nog een vraagje van Hicham Elmzer van SPA, dus de fractievoorzitter van SPA. Van, ja, is er ook een actieplan tegen rechtsradicalisering op de scholen? Nee, is het antwoord is er niet. Voilà. Urgentieplan is er dan nog. Dat is ook niet onbelangrijk. Dat gaat over de ongediplomeerde uitstroom van de scholen. Dat is toch wel een probleem in Antwerpen. Dus te weinig jongens vooral en ook meisjes verlaten de school zonder diploma. En men is nu bezig aan een soort actieplan, ook een spijbelactieplan. En dat wordt ontwikkeld nu. Tegen het eind van het jaar moet dat eruit zijn. Dat is dan wel al, ja, dat is dan toch al 2 jaar na het aantreden van de coalitie. Dat gaat nog een beetje traag. De volgende dan op de lijst van de schepen die aan de beurt kwamen. De volgende zitting, dat was ondertussen 11 november, nee, december zijn we. Meeuws. Schepen Meeuws, leefmilieu, sociale zaken, sociale economie. Dus we hebben eigenlijk 2 stukken. Enerzijds het leefmilieu en anderzijds de sociale kant. Het leefmilieubeleid vervalt in 3 stukken. Enerzijds gaat het over, om het een beetje moeilijk uit te drukken, het gaat over mitigatie en adaptatie. Mitigatie betekent eigenlijk, u gaat zaken gaan doen waardoor het klimaat minder zal opwarmen. De adaptatie is van, ja, het klimaat warmt op en u moet met de gevolgen, u moet de gevolgen gaan opvangen. En dan het derde luik van het leefmilieubeleid is, ja, milieu en natuur bewust maken. Dus het eerste stuk is Antwerpen klimaatneutraal, is de titel. Het tweede stuk is klimaatrobuust, dus aanpassen. En het derde is de bewustmaking van de milieuproblematiek. Er komt een klimaatplan in juni, dat is belangrijk, dus het plan dat van de stad voor de periode tot 2030. Dus de schepen is niet bescheiden, hij zegt er zit wind in het klimaatplan. Antwerpen scoort al goed op gebied van windmolens, maar niet zozeer op gebied van zonnepanelen. Antwerpen heeft nu een zonneboilerpremie. De begroting stijgt met 55%, zegt hij. Het is dus niet alleen de oppositie die vergelijking maakt met het vorige bestuur, want ja, toen Wouter van Bezien een vergelijking maakte van de uitgaven van de vorige legislatuur met de huidige, dan kreeg hij veel klachten van dat hij dat niet mocht doen, omdat men appels met peren aan het vergelijken was. Maar nu hebben we dus de schepen van leefmilieu, die natuurlijk zijn budget zegt dat het stijgt en dat dan wel de vergelijking maakt. In alle gevallen, die 55% extra, dat gaat nog altijd over een relatief klein bedrag, 50 miljoen aan exploitatieuitgaven, 16 miljoen investeringen. Vooral die investeringen, dat is weinig, hè. Wat betekent dat? Hè? Antwerpen, klimaatneutrale stad. Ja. Dus Dus er zal een soort studie gedaan worden. Er is al een studie gedaan. En hebben we bijvoorbeeld warmtenetten. Dat is iets heel belangrijks voor de stad. Want in de haven van Antwerpen is er een hele hoop warmte die nu gewoon naar de zee stroomt of de lucht ingaat via koelwater of koeltorens. U moet maar even naar de stoompluin van de kerncentrale van Doel kijken. En dat is allemaal warmte die de lucht ingaat. Als je dat warm water in pijpen stopt en daarna de stad voert, dan kun je het gebruiken om te verwarmen. En ik vermoed dat zelfs als die kerncentrales stilgelegd worden, dat er nog voldoende warmte zal zijn om gans de stad te verwarmen. Men spreekt over 500 megawatt aan energie. En ik heb eens een korte berekening gemaakt op basis van mijn eigen verbruik en dat leek te kloppen. Maar dus de stad die gaat dus 1,6 miljoen euro investeren. En dat is eigenlijk geen geld, dat is eigenlijk gewoon veel te weinig. Er is geen... Het is niet genoeg. We zullen eerst even schepen Meus laten horen. Die doet nog een uitleg over warmtenetten en de klimaatambitie. En dat zou nu moeten klaarstaan voor u.
Voor de warmtenetten voorzien we 1.635.000 euro daar. En dat geldt wel wat meer voor het leefmilieubeleid. Geldt eigenlijk het principe... Wij gooien hier wat vissen uit om grote vissen te vangen. Dus wat wij doen is geld voorzien om de regie op ons warmtenetbeleid te voeren. En bijvoorbeeld, zoals dat gelukt is met de regering in lopende zaken, voorbije zomer hebben wij zelfs 16 miljoen euro van de Vlaamse regering vrijgegeven voor de aanleg van een warmtenet Noord. Dus we gaan op die piste verder. We investeren in regisseurs expertise om warmtenetten uit te rollen over heel de stad. Zoals u weet... Is er voldoende warmte in de haven om heel de stad te verwarmen? En dus vandaar, dat is een absoluut speerpunt in ons beleid. Ik vergat u trouwens te melden dat de doelstelling achter dit alles glashelder is en gealineerd is met Ursula en met Frans Timmermans, die zo net hebben verkondigd dat we in Europa gaan naar klimaatneutraliteit 2050, staat in het Antwerpse bestuursakkoord, en dat we gaan naar 50-55% broeikasgasreductie in 2030. Dat staat ook in ons klimaatplan.
Ja, dus schepen Meeuws zal dus de broeikasgasuitstoot van Antwerpen met 50+% verminderen. Dat is opvallend, want dat is een ambitie die hij heeft, waarvan de burgemeester, dus zijn baas, eigenlijk zegt van dat ze onhaalbaar is. En ik vrees er toch ook voor dat het met 1,6 miljoen eurotjes zeer moeilijk zal worden aan investeringen. Bovendien, zijn punt is van, we gaan dat niet allemaal zelf doen, we gaan visjes uitgooien om grote vissen te vangen, maar... Dus dat wordt toch maar te bezien of dat lukt. Hè. Ik heb hier nog een fragmentje bij van schepen Meeuws, waarin hij nog wat extra uitleg geeft over die warmtenetten.
Warmtenetten aanleggen op zich, dus die kostprijs voor aansluitingen, voor backbones, die hoeft de stad helemaal niet te dragen. Dus het gevaar is, in het zetten van ambities, dat we ook dingen gaan betalen waar geen nood aan is, dat er een soort deadweight subsidie zal opzitten. Dus Wij investeren fors in de regie op die warmtenetten. Wij nemen ook die regierol. Er ligt ook straks op het college, of tenminste dit jaar nog, een heel warmtezoneringsplan op tafel. We gaan ook warmtezoneringskaarten aan de bevolking ter beschikking stellen. Er is heel veel studiewerk geweest waardoor we nu exact weten, als je een euro stopt in een warmtenet, waar levert dat dan het meest op? Hè? En dat levert het meest op in die plekken in de stad waar er voldoende densiteit is en vooral waar de woningvoorraad zo is dat je het niet kan isoleren, dat je daar met het alternatief van warmtepompen zou kunnen werken. Dat betekent eigenlijk in concreto, maar ik wil niet vooruitlopen op al die beslissingen, maar dat dus de hele binnenstad bijvoorbeeld zich uitermate goed dient om warmtenetten aan te leggen.
Nog een keer schepen Meeuws over de warmtenetten. Dus de kost van de grote kost is helemaal niet voor de stad, dat zal wel kloppen, dus we moeten opletten dat we niet gaan investeren waar we niet moeten investeren, want dat is dan weggesmeten geld als wij zouden die grote lijnen aanleggen. Dat klinkt goed. Het is natuurlijk niet duidelijk wie dan wel zal investeren. Vlaanderen voor een stuk geeft hij aan. Maar als het geld niet is, dan zal het niet lukken. Voor de hele stad is die investering dus gigantisch. Hè. Er was sprake daar op die zetting van een kost van 1 miljoen euro's per kilometer warmtenet. Dat is zeer redelijk. De haven ligt misschien 5 à 10 kilometer van ons. Dan denk je, ja, dan, maar dat is alleen nog maar de eerste backbone. En ik heb ook ergens gehoord dat die kost wel wat hoger zou zijn dan 1 miljoen euro per kilometer, misschien 3 miljoen of zo. Maar je moet niet alleen die warmte van de haven naar hier transporteren, die moet ook verdeeld worden. Alle straten in Antwerpen zouden moeten opengelegd worden, dus dat is een investering die gigantisch is, hè. Waarschijnlijk eerder een miljard of zoiets. Studies zijn er gedaan, heel goed. Het geld zal op tafel moeten komen natuurlijk. Het valt dus te bezinnen. Als er over centen gaan gesproken worden, zou je wel zien dat dus de organisatie Vlaams Belang een anti-warmtenettencampagne zal starten. Hè. Goed, we gaan naar het einde toe. Misschien nog iets over renovatiepremies. Dat is het denk ik al, beginnen we over huizen. Ja, dat is ook milieu natuurlijk. 3 miljoen aan premies renovatiebegeleiding wordt georiënteerd naar beschermde klanten. Dus men gaat zich het geld aan besteden aan mensen die weinig geld hebben, die zeker niet kunnen permitteren om een lening aan te gaan. Energiebesparingsfonds gaan een lening van 0% voor de mensen met maximum 32.000 euro aan inkomsten. Of het veel zoden aan de dijk zal zetten, weet je niet, want de hypotheekkost is sowieso laag. Klimaatrobuust, dat is het tweede punt dus van het klimaatbeleid. Adaptatie, waarover gaat dat? Kennisanalyse, monitoring van biodiversiteit, onthardingsstudies op privaat terrein, dat soort dingen. En dan heb ik nog een opvallend uitspraakje van de schepen dat ik nu zal laten horen.
We hebben met de Zuiderdokken mee geparticipeerd en we gaan er nog doen om de Zuiderdokken het eerste klimaatneutraal plein te maken in Antwerpen. Dat zijn de klimaatstraten die we verder ondersteunen.
Ja, dus de schepen. Antwerpen zal van de Zuiderdokken een klimaatneutraal plein maken. Really? I mean, dat is een plein, een parking met 2000 auto's. En daar zal dan een klimaatneutraal plein van gemaakt worden. De parking van 2000 auto's, klimaatneutraal. Goed, laatste punt dan, denk ik hier, milieubewustzijn. En daar kwam ook het lage emissiezone dingen, cijfers aan bod. 8 miljoen euro's, de inkomsten van in 2020 geschat, daarna zal dat dalen. Samen met dus andere boetes is de inkomst voor leefmilieu 60% van de exploitatiekosten. En dus de inkomsten eigenlijk uit boetes en taxen en lage emissiezones is dus veel hoger dan de totale investeringskosten. Dat is toch wel teleurstellend, hè, dat de netto investering eigenlijk zo laag is. En dat leefmilieu gewoon een inkomstenbron is die dan voor bijvoorbeeld de politie dient. Hè. Bovendien zijn sommige van die zogezegde milieuinvesteringen van die 16 miljoen, zijn geen milieuinvesteringen. Zo gaat er 4 miljoen euro's naar geluidsschermen in de, onder andere de Tuinwijk en Polder. Dat is daar geloof ik aan de E313. Ja, die mensen hebben dat natuurlijk wel nodig, maar dat zijn geen milieuinvesteringen, maar dat zijn investeringen die te maken hebben met autosnelwegen. Want moest die autosnelweg daar niet liggen, dan zou die geluidsmuur niet nodig zijn. Dat is geen investering in milieu. Oké, waar wordt er nog in geïnvesteerd? Natuurhuis Wolvenberg, tussen de Ring en Singel. Dat is een erkend natuurgebiedje. En dan hadden we vragen van de gemeenteraadsleden. Wat doet u voor duurzaamheid voor mensen in armoede? Ja. En daar hadden we al eerder dus de steun, de premies voor voor mensen met een laag inkomen. Meer concreet is er een bepaalde doelgroep die gezocht wordt, die beoogd wordt. Dat zijn 15.000 beschermde klanten die zullen extra premies krijgen. En dan Meus zal doen voor die doelgroep van armere mensen.
We gaan doen wat eerst moet gebeuren, dat is die energiefactuur naar beneden halen. En daar moeten we een beetje de kwadratuur van de cirkel toch oplossen. Dat is verhuurders zover krijgen dat ze investeren in iets waar ze zelf niet onmiddellijk de opbrengst van hebben. We gaan een premie bovenop de Vlaamse premies leggen. We gaan de laag van eigenaars op onze beschermde klanten leggen. En dan willen we al die eigenaars heel erg gaan aanmoedigen. Nudgen is een te vriendelijk woord in deze. We gaan ze echt geen andere kans geven dan mee te investeren in die woningen die zij verhuren.
Ja, dus we gaan de verhuurders gaan dwingen om te investeren in de energiezuinigheid van hun woningen. Daar kwam er wat reactie op natuurlijk, maar we gaan dat voor de volgende keer houden, want het is 2:05. Ik veronderstel dat Dennis hier ieder moment kan arriveren. En dus daarom zullen we de respons en de verdere discussie over milieu, energiezuinige woningen en ook over woonbeleid in het algemeen voor de volgende keer houden. Eén plaatje. Jola Tengo, voilà. Dus nog 5 minuutjes over de gemeenteraad, de meerjarenbegroting en het klimaatbeleid, milieu van Schepen Meeuws. 3 pijlers was het eerste, was eigenlijk klimaat, hoe zeggen ze dat? Dus mitigatie, dus het. Dat was dan met die warmtenetten en zo, minder CO2-uitstoot. Daar is er weinig geld voor. Je zal kleine visjes uitsmijten om grote vissen te vangen, aldus de schepen. Maar dus tweede luik was dus klimaat robuust maken. Dan had hij het over, dat hadden we daarnet laten spelen, een 15.000 beschermde klanten die steun zullen krijgen. Ze gaan dus de verhuurders dwingen om te investeren, had ik laten horen. Zeer goed, dus dus de schepen, zegt ook dat er in het verleden te veel een beleid gevoerd werd van kwijtschelden van energiefacturen. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, er was bijvoorbeeld een voorbeeld van een gezin dat 6.000 euro's schulden had, voor een stuk energieschulden waren. En terzelfde tijd een rekening had van 7 kilowattuur elektriciteitsverbruik per jaar. Dat is 2 keer het Vlaams gemiddelde. Dus dat is wat hij zegt, inzetten op het om dus de huizen energiezuiniger te maken. Dat is een goed punt, zeker vanuit socialistisch standpunt. Hè. Dat is SPA. Het SPA-kopstuk tegenwoordig. Het is veel beter om de mensen die het geld hebben te dwingen via regulering om te investeren. Het probleem is wel een beetje dat de norm, de milieunorm, nog altijd eerder laag ligt en dat er weinig controle is. Dat horen wij van mensen op het terrein zelf. Dus de nodige investeringen zullen niet gebeuren, toch niet om 55% minder CO2-uitstoot te hebben, met die huidige maatregels alleen. Maar dat is natuurlijk niet de schuld van het Antwerps beleid, dat is het Vlaams beleid dat daar een beetje verkeerd zit. Goed, de steun is een goed principe, maar er moet meer gebeuren aan activering, want het gaat, als ik het goed begrepen heb, over die 15.000 beschermde klanten. Maar de andere bewoners van Antwerpen, ja, die moeten ook in energiezuiniger huizen gaan wonen. En volgens Mie Branders van PvdA is er nog een probleem met die verplichte renovatie door eigenaars. Door eigenaars en verhuurders aan mensen aan lage inkomens. Dat is namelijk dat de verhuurder na de renovatie gewoon een hogere huurprijs vraagt. En daar heb ik hier een fragmentje van dus die tussenkomst van Mie Branders.
Maar ik zie dat wij dezelfde oefening hebben gedaan in de sociale huisvestingsmaatschappij en waar de factuur uiteindelijk toch weer terug bij die huurders komt, namelijk woonhaven vraagt gewoon extra huur bij al diegenen die een betere energienorm hebben gekregen. En u verwacht nu van private verhuurders die verhuren aan beschermde klanten dat die daar zelf niet een voordeel van gaan hebben. Is dat toch niet een redelijk idealistisch idee als we zelfs met onze sociale huisvestingsmaatschappijen die doelstelling niet kunnen realiseren, dat u dat gaat vragen van de private markt?
Hoe gaat u de private markt dwingen om te investeren zonder dat ze veel meer van geld voor hun huur zullen kunnen vragen? Hier is dan de respons van Schepen Meeuws.
Mevrouw Branders, ik moet u eerlijk bekennen dat ik jaren heb toegeleefd naar dit moment waaruit blijkt dat ik idealistischer zou zijn dan u. Hè? Dus dat is een fijn moment. Ja, ik geloof werkelijk. De vergelijking met sociale huisvesting vind ik wat van de pot gerukt. Zoals u weet is dat een Vlaamse beslissing op zich niks met dat leefmilieubeleid en met de energiefacturen heeft te maken. Maar de verhuurders die zitten vaak in een 369. We hebben voldoende garanties ingebouwd dat dat niet onmiddellijk leidt tot verhoging van de huurprijs. Zoals u weet, op de private markt kan dat ook niet zo simpel.
Et voilà. Dus de verhuurder kan die huur niet zomaar opslaan. Dat klopt voor een stuk. Er zitten dan 369 contracten verbonden, maar op de langere duur zal dat natuurlijk wel doorgerekend worden, eens die termijn voorbij is. En als de zaak niet verder gereglementeerd is. Tom Meeuw stelde ook dat de eigenaars een deftige subsidie krijgen, waardoor ze minder geneigd zouden moeten zijn om de huur op te slaan. En op zich is een zekere stijging van de huur niet helemaal onmogelijk, omdat de energiefactuur ook daalt. Dus dat wordt dan, die zal dan voor een stuk een eventuele stijging van de huur compenseren. Goed, en dan zijn we er zo wat door over het milieubeleid. Er was nog één kort discussietje dat niet over milieu gaat, maar wel een bevoegdheid van Meeuws, namelijk de kinderboerderij-saga. De kinderboerderij, dus die werd uitgebouwd door de stad. Dat zou dan geprivatiseerd worden. Men heeft dat gepoogd en dat is een fiasco geworden. En nu, eventjes lezen, want ik heb het hier opgeschreven, dus dat er een oproep gelanceerd wordt naar partijen die geïnteresseerd zijn om de boerderij te runnen. Sociale, ecologische, educatieve functie samen met Wilrijk. 50-50 geloof ik. Dus de stad en Wilrijk. Wat vooral het punt is van Meeuws is dat het niet de rol is van de stad om boer te spelen. Zegt hij. Dus we gaan niet terug naar het oud-socialistisch model waar de kinderboerderij uitgebouwd werd door iemand van de stad zelf. Een niet heel terecht argument, maar ook misschien niet helemaal correct, want is het de rol van de sociale organisatie die hij gaat aanspreken om boer te spelen? Zijn die wel de expertise? Maar is er redelijk gerust en hij zegt, de signalen uit de zorgmarkt zijn dat ze dat perfect kunnen doen. Voilà, tot zover het milieu en de boerderijen van Antwerpen. En volgende week gaan we het dan hebben over sociale zaken. Dat is toch een groot budget. Het gaat over, hoeveel is het, 560 miljoen woonbeleid en zo. Waar we het daarnet over hadden, was het over het milieu energie-efficiënt maken van de woningen. Nu gaan we het over de woonproblematiek zelf hebben. Wel, nu, dat is volgende week.